Welkom bij de podcastserie The Value Of. Daarin bespreken wij met verschillende experts op het gebied van commercieel vastgoed van Cushman & Wakefield wat zij van waarde vinden aan de hand van een interview. Dit kan gaan over de waarde van de stad, het belang van kantoor, maar ook waarde behouden, hoe je dat kan doen door middel van aandacht geven aan duurzaamheid. En we gaan het vandaag hebben over de waarde van de winkelstraat. Bij mij te gast Jos Hesselink. Welkom.
Dank je.
Misschien kan je jezelf even kort voorstellen wie je bent en wat je doet bij Cushman.
Nou, heel graag. Mijn naam is Jos Hesselink. Ik ben de research lead van Cushman & Wakefield in Nederland. Dat houdt onder andere in dat we een heleboel data verzamelen over heel veel segmenten op die vastgoedmarkt. En dat we daar in samenspraak met onze collega's analyses over draaien, verhalen van maken en tot visie komen.
Ja, nou die visies die komen ook heel vaak naar voren in Insights, waarvan er recentelijk ook is uitgekomen de nieuwe winkelstraat anno 2030. Welke trend inspireerde dit artikel?
Nou, het was niet zozeer een trend, maar wel een aanleiding. Ik geef best veel presentaties aan een best grote verscheidenheid van onze klanten. Maar ook aan scholen en universiteiten. En een vraag die altijd terugkomt, altijd op het moment als je de winkelmarkt bespreekt, is: wat is nou de toekomst van de winkelstraat? Hoe zien jullie dat? Nou, en dat is een vraag die in andere segmenten veel minder speelt. Dus het is een heel actueel het thema wat iedereen ook bezighoudt. Dus dat vormde eigenlijk een beetje de aanleiding.
Ja, want hoe zag de winkelstraat er vroeger uit in de jaren 60, jaren 70? Hoe kwam de winkelstraat eigenlijk tot stand?
Nou, ja, de winkelstraat zelf, dat is natuurlijk die is natuurlijk al heel oud. Eigenlijk, ik wil niet zeggen zo oud als de weg naar Rome, maar maar ik denk heel bepalend voor het ontstaan van de winkelstraat zoals we die eigenlijk nu zien. Dat was een beetje aan het einde van de 19e eeuw, 1880, 1900. Waarbij echt een consumentencultuur opkwam. Dat er ook magazijnen kwamen. De Maison de Bonnetries bijvoorbeeld. Uit die tijd stammen die winkels. De eerste grote winkelpassages. Het winkelen als vrije tijdsbesteding kwam toen echt op. Het was ook voor het eerst dat je een winkel in kon gaan zonder dat je jezelf verplicht tot doen van een aankoop. Je mocht vrijblijvend het pand betreden. Dat was daarvoor heel erg anders. Dus uit die tijd komt dat eigenlijk. Dat heeft zich verder ontwikkeld tot aan de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. En vanaf de jaren 60 zie je ook in de hand ook samen met een veel grotere rol van de overheid daarbij. En de opkomst van een, of eigenlijk de creatie van een hele fijnmazige winkelstructuur volgens een hele uitgedachte winkelcentrum-hiërarchie. En die ging er in ieder geval voor Nederland vanuit dat het grootste winkelgebied van een plaats altijd in het centrum van die plaats moest zijn. En niet een ondersteunend winkelcentrum in een buitenwijk. Laat staan een winkelcentrum buiten de gemeentegrens, dus buiten bebouwde kom. Dat is altijd heel erg beperkt. Dus het Nederlandse beleid is altijd op gericht geweest om de meeste winkels in de binnensteden te hebben, ook om die leefbaarheid te borgen. En dus sinds de jaren 60 is die winkelfunctie van binnensteden eigenlijk heel erg dominant geworden. Ja. En dat hebben we eigenlijk, dat zien we eigenlijk tot aan nu.
Ja, terwijl je nu ook wel meer die buitengebieden ziet, zoals zo'n Mall of the Netherlands. Mm-hmm. Dat werkt op de een of andere manier dan toch ook wel weer goed, wat ik zo zie in het nieuws.
Ja, nou, dat zijn natuurlijk wel dat zijn ontwikkelingen die heel recent zijn. Die ook heel recent mogelijk zijn geworden, zeg maar. Want in de normale planning van detailhandel en winkelcentra zijn dit soort, die voorzien eigenlijk niet in dit soort ontwikkelingen. Dus dat is echt wel iets van de laatste tijd. Het centrum is natuurlijk net open en het lijkt op dit moment echt allemaal heel erg positief. Hoge bezoekersaantallen, mensen zijn toch heel erg benieuwd op wat het nou precies betekent. Er is ook natuurlijk heel veel aandacht aangegaan naar de inrichting, naar het huurdersbestand. Ik begreep dat winkels alleen met hun flagship format zeg maar in het winkelcentrum mogen zitten. Dus alles is wel uit de kast getrokken om die beleving op een heel hoog niveau te krijgen.
Ja,
we gaan zien waar dit strandt, zeg maar.
Ja, en je had het net over dat jij onder andere ook vaak gevraagd wordt over hoe we de winkelstraat in de toekomst zien. Dus nou, je vertelde net wat over de geschiedenis, dus ook hoe het zich allemaal ontwikkeld heeft. En hoe zie jij nu eigenlijk dan die winkelstraat anno 2030? Want we zien ook veel, toch wel wat leegstand komen. En misschien iets minder ook, bijvoorbeeld ook in steden zoals Amsterdam. Ja, het centrum is nog steeds interessant. Maar er zijn ook veel buurten waar juist in de buurt zelf heel veel gebeurt. En misschien een soort kleine winkelstraten ontstaan.
Ja, nou, dus een paar dingen is daarover te zeggen. Ik denk één, het winkelcentrum, de binnenstad, dat is altijd het leukste deel van de stad. Dus ongeacht de functie die er op dat moment zit, er is altijd een concurrerende functie beschikbaar die er ook graag zou willen zitten. Dus dat capt op een bepaalde hoogte wel de winkelleegstand. Die zal in theorie nooit gaan oplopen tot 20% in populaire steden, omdat er daarna altijd wel iemand is die er graag een kantoorruimte in wil maken of die wil gaan wonen op een plek waar nu een winkel is. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Ik denk ook dat de toekomst van die winkelstraat, denk ik dat je een heel goed beeld krijgt op het moment dat je weer een beetje terugkijkt naar het verleden. Hoe zag die winkelstraat er toen uit? Nou, dus de Kalverstraat in 1880 was eigenlijk een heel bonte, schreeuwerige, chaotische straat met vol van activiteit van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan ging het van beurshandelaren tot aan marktkoopmensen, tot aan orgeldraaiers, noem het maar op. En ik denk zelf ook dat zeg maar de winkelfunctie zoals die de laatste tientallen jaren onze winkelsteden heeft gedomineerd. Ja, mede door filialisering is er ook een vrij grote eenheidsworst ontstaan.
Ja.
En heeft een heel uniform winkellandschap opgeleverd, waar op het moment dat de winkels sluiten, is de openbare ruimte niet meer optimaal, vind ik. Best wel zonde in dat opzicht. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment als winkelhuren dalen, want dat moeten ze wel om in de buurt te komen van bijvoorbeeld een kantoorhuur of een woninghuur, om dit soort functies mogelijk te maken. Dat we ook weer een beetje teruggaan naar die situatie waarin al die functies zich weer melden op dat beste plekje van de stad.
Ja.
Om daar hun ding te doen. En ik zie dat eigenlijk wel zitten. Ik denk dat het ook leuker wordt.
Meer diversiteit.
Ja, absoluut.
Een beetje terug naar vroeger, dat je er echt kwam om iets te beleven. En niet per se om bij dezelfde winkels iets te halen eigenlijk.
Ja, klopt. Gewoon om je werk te doen. Om inspiratie op te doen. En dat hebben winkelen en werken bijvoorbeeld nu al heel erg met elkaar gemeen. Heel veel mensen die komen niet meer naar kantoor om dingetjes uit te tikken. Maar die komen naar kantoor om collega's te ontmoeten, om klanten te ontmoeten. Om inspiratie op te doen in je omgeving. Nou, hetzelfde geldt voor winkelen eigenlijk. Ja, dat doe je nog steeds. Ja, dat doe je eigenlijk ook om je te oriënteren.
Ja.
Maar de aanschaf die kan ook online gebeuren. Dus
ja.
Je ziet dat die functies, dat convergeert toch een beetje naar elkaar toe, om het zo maar te zeggen.
Ja, want wat voor nieuwe concepten zou je dan graag zien in bijvoorbeeld een Kalverstraat of een andere drukke winkelstraat?
Nou, ik denk voor de Kalverstraat bijvoorbeeld. Dat hangt natuurlijk een beetje af van de configuratie van de winkelstraat en de winkelstad. Van wat de meest optimale functies zou zijn. Voor Amsterdam denk ik dat de Kalverstraat veel meer ondersteunend gaat worden aan alle functies die er rondom de Kalverstraat eigenlijk al langer aan het ontwikkelen zijn.
De restaurants of F&B? Of...
Nou, onder andere, maar heel erg inderdaad ook gericht, denk ik, op het ondersteunen van kantoormedewerkers die allemaal in de getransformeerde panden rondom de Kalverstraat komen te zijn, aan het werk gegaan zijn. Mm-hmm. Of komen te werken.
Ja.
Denk aan Atjen, die met bijna 2000 mensen in het voormalige warenhuis van Hudson's Bay gaat werken.
Oh ja, ja.
Die komen daar natuurlijk wel gewoon naartoe om te lunchen. Maar ja, wellicht ook om een stommerij goed op te halen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Een borrel te drinken, inderdaad. Dus ik denk eerlijk gezegd dat zo'n Kalverstraat veel meer opgaat In die ontwikkeling. Kijk, en voor Amsterdam speelt het natuurlijk ook mee dat op het moment dat er zomer weer tegen weer toeristen komen,
ja,
dat de Kalverstraat daar ook heel erg op gaat cateren ten aanzien van het winkelaanbod, maar ook ten aanzien van de voorzieningen waar ook die kantoormedewerkers gebruik van maken. Dus dat zal veel meer een blend worden dan nu die monoton winkelbeleving.
Ja, en de gemeente Amsterdam werkt daar natuurlijk ook veel aan mee. Op een gegeven moment had je een beetje een Nutella-winkelgate. Dat er niet te veel hetzelfde aanbod mocht zijn.
Ja.
Dus dat werkt denk ik ook dan wel mee in het zorgen dat er een beetje diversiteit is in de winkelstraat.
Dat speelt zeker een rol. Gemeente Amsterdam heeft al redelijk vroeg, dat was al pre-corona, dat zij een verbod hebben ingesteld op nog meer toeristenwinkels en nog meer fastfoodzaken. In specifieke delen van het centrum. Dat heeft wel degelijk een rol gespeeld. Dat zeg maar de specifieke overlast die Amsterdammers ervaren van toerisme,
ja,
dat inderdaad een beetje binnen de perken blijft.
Nou, je noemde net als voorbeeld dat ook Adjen dus in het oude Hudson's Bay pand gaat zitten. Maar gaan we straks dan misschien ook wonen in winkels naast dat ze worden omgebouwd tot kantoor?
Ik denk dat we met name gaan wonen boven winkels.
Boven winkels.
Ja. Dus die trend zie je eigenlijk al langer ontstaan. Heel simpel gezegd, de stad waar ik vandaan kom, Enschede, daar heb je het voormalige pand van Vrome Dreesman, wat nu voormalig Hudson Bay is. En dat was vanaf de jaren 70 was dat zo'n betonnen vierkant, 5 verdiepingen groot. En daar is een jaar of 10 geleden bij de renovatie zijn er al 2 verdiepingen afgehaald. Ja. En daar zijn woningen van gemaakt.
Ja.
En hetzelfde geldt voor winkelcentrum De Klanderij, wat ook zich in de binnenstad bevindt. En daar wordt ook gewoond boven de winkels. En dat is echt een heel Finex-achtig woonbuurtje is daar gerealiseerd. Ja. Inclusief gemeenschappelijk parkje, et cetera. Dus dat is hartstikke leuk. Ik denk dat hangt een beetje van de stad af. Hangt ook van de prijzen af in hoeverre zoiets gerealiseerd kan worden. Ik denk dat wonen boven winkels in solitaire winkelpanden in principe heel goed mogelijk is. En dat we dat ook in de toekomst vaker gaan zien. Het is heel lang niet gedaan, omdat de investeringen die het met zich meebrengt eigenlijk veel te hoog waren om dat uit te kunnen laten gaan. En dat is een heel simpel voorbeeldje. Op het moment als je wil wonen boven een winkel, dan moet er een nooduitgang zijn. Dan moeten verplichte faciliteiten zijn voor brand, et cetera.
Ja.
Dat heeft heel veel met kosten te maken. Op het moment dat die winkelmeters al gigantisch veel huur opleveren, dan loont het simpelweg de moeite niet om voor de bovengelegen verdiepingen om al die investeringen te maken.
Ja.
Op het moment dat als die hoge huur als basis eigenlijk, als fundament daaronder verdwijnt, en het juist de woningen zijn die heel veel huur opleveren, dan kun je je voorstellen dat dit soort dingen veel sneller worden gerealiseerd. Het is nu even de puzzel van hoe doe je dit slim.
Ja. Ja. Ja, je ziet dat nu ook natuurlijk met al die kleinere winkelcentra, waar ook veel in belegd wordt nu.
Mm-hmm.
Dus dan, wat je net zegt, dat we echt boven die winkels gaan wonen, dat is dan ook wel echt de trend richting 2030.
Ja, dat denk ik wel en dat hoop ik ook wel.
Ja.
Dat is altijd Kijk, als ik ga winkelen samen met mijn vrouw, dan, dan focust zij zich met name op de fronten van de winkel.
Op het etalage, ja.
Juist, maar ik ben een geograaf van huis uit. Ja. Wat ik doe, ik kijk naar de panden altijd. En naar gevels en et cetera. Ja. En dat is altijd wel een triest gegeven. Op het moment dat je met name in een Kalverstraat bijvoorbeeld omhoog kijkt. Ja, dan is het toch vaak magazijnruimte.
Ja.
Waar die verdiepingen voor gebruikt worden. Of juist helemaal niet. Dat is een beetje zonde. Of je ziet het niet. Hè? Zoals bijvoorbeeld het pand van Zara op de Kalverstraat.
Ja.
Op de bovenste verdieping. Daar zit gewoon Zara Nederland. Houdt daar kantoor.
Ja.
Met, wat zal het zijn? Met een mannetje of 50. Dus dat is best wel, gaaf. En om zo boven je winkel te zitten, boven zo'n drukke winkelstraat. Ja, ik kan alleen maar hopen dat dat snel meer wordt.
Ja.
Maar ik heb er goede hoop op eigenlijk.
Ja, ik denk ook wel dat, stel je hebt heel veel jonge medewerkers die allemaal in de buurt wonen en die dan gewoon lekker op de fiets naar werk komen, dat het best wel aantrekkelijk is om echt in het centrum te werken. Maar dat moet bijna ook wel, denk ik, nu met de autoluwe binnenstad. Dus hoe gaat het ook straks voor winkels en kantoren als eigenlijk de auto steeds meer buiten het centrum wordt gehouden?
Interessant dat je inderdaad dat je hem zo brengt. Want ja, die auto, dat is een... er wordt verschillend over gedacht.
Ja.
Hoe belangrijk is die bereikbaarheid per auto? Zelf denk ik dat die minder relevant is dan door veel anderen in het vakgebied wordt gepercipieerd. Maar goed, het is hun goed recht en mijn goed recht. Ik zie alleen dat inderdaad vestigingsplaatsfactoren tussen verschillende segmenten eigenlijk als het ware convergeren naar elkaar.
Ja.
Dus waar je wil werken, daar wil je ook wonen, daar wil je ook verblijven. En mensen hebben wel behoefte eraan fear of missing out, zeg maar.
Ja,
maar
in ieder geval
om erbij te zijn daar waar het gebeurt.
Ja.
En je ziet ook wel dat de integratie in je werk, in je leven. Je bent ook een beetje wie je werkt. Je bent ook een beetje waar je woont.
Ja.
En ik denk dat door de grote specialisatie van arbeid, hè, mensen weten steeds meer over steeds minder dingen, is het ook belangrijk dat je ook van jezelf weet van waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in. En op het moment dat ik ergens een plekje heb, dan moet dat plekje ook voor mij zijn. En ik zie daarin wel dat bepaalde lijntjes samenkomen. En op het moment dat je dus wil werken waar je woont, of wil wonen waar je werkt, ja, dan gaat natuurlijk die behoefte aan die auto, die neemt vanzelf af.
Ja.
En ik denk dat dat ook gewoon een heel groot verschil is tussen de verschillende generaties die je op dit moment ziet. Het zijn met name de mensen ouder dan 40 die een auto nog bijvoorbeeld super belangrijk achten in om je te verplaatsen.
Boodschappen te doen,
juist,
dat soort dingen, ja.
Maar ik zie bijvoorbeeld, ik woon zelf dan in Amsterdam.
Ja.
En ik zie zelf hoe dat dan gebeurt. Amsterdam is een ontzettend mooie plek om te zijn en om te wonen. En we zijn niet meer de enige die dat hebben bedacht, maar uit heel buitenland, uit heel veel verschillende landen, weten ze ons inmiddels best goed te bereiken.
Zeker.
Ik heb laatst opgezocht, een vijfde van alle Amsterdammers is afkomstig van andere westerse landen.
50%?
Een vijfde.
Ik verstond 50.
20%. Dus 20% van alle Amsterdammers, 1 op de 5.
Dat is veel.
Komt uit de VS, komt uit Italië, het UK, Duitsland.
Ja.
Om even na te gaan. Deze mensen die komen dan hier om bijvoorbeeld tijdelijk te werken of om te promoveren. Nou, hoe het ook wel noemen wil.
Ja.
Maar die komen hier en die gaan niet in de buitenwijk zitten. Nee, die willen gewoon zo dicht mogelijk bij de actie zitten.
Binnen de ring. Hè?
Binnen de ring.
Ja.
Als je er maar naartoe kunt fietsen. Je
Zeker.
Ziet het ook heel erg in de woningprijzen nog steeds in Amsterdam. Een hele grote scherpe scheidslijn eigenlijk tussen woningen binnen de ring en buiten de ring.
Enorme scheidslijn, ja, zeker.
Dus dat onderschrijft denk ik alleen maar dat idee. En op die fiets denk ik dus dat zo'n auto er minder toe doet. Want de mensen die van die stad gebruik willen maken, die komen er toch wel.
En die millennials, en meer duurzame alternatieven ook om je te verplaatsen.
Ja, nee, absoluut. Iedereen die kent hun weg heel goed. Met een paar klikken op een app heb je het vliegtuig gepakt.
Ja, en, zeker.
Ik zelf zie ik dat die mobiliteit van millennials, zeg maar. Die hebben geen auto. Die is al heel erg beperkt. Dus hun hele leven, dat speelt zich af op die vierkante kilometer. Dat binnen de ring heet. Ja. En daar moeten alle aspecten van het leven moeten zich daar verzamelen. Dus dan moet je en de perfecte werkgever hebben. En je huis moet daar zijn. En je voorzieningen. Je kunst en cultuur. Nou goed, er zijn maar een paar plekken in de wereld waar zo enorm veel kunst, cultuur, uitgaan, attractieve werkgevers bij elkaar zit gepakt. En dat is hier.
Ja, komt natuurlijk ook doordat we uiteindelijk best wel een kleine compacte stad zijn. Als Amsterdam zijnde. Maar in Rotterdam is dat volgens mij hetzelfde. Daar zie je ook echt wel van de populaire gebieden waar mensen willen wonen, werken, winkelen, uitgaan.
Ja, absoluut. In Rotterdam. Ik denk dat de best is yet to come voor die stad. Loopt qua deze dynamiek, ik wil niet zeggen niet achter, maar volgt daar natuurlijk wel zijn eigen pad. In Rotterdam zie je met name dat het verschillende pockets zijn in dat stedelijke weefsel die heel erg voorop lopen op de rest. Het zijn met name een paar populaire buurten. Je zou voor Rotterdam hopen dat ze het voor elkaar krijgen om die buurten met elkaar te verbinden. Waardoor je een soort van, een wat groter, waardoor je dat centrum eigenlijk kunt vergroten.
Ja, omdat het net iets meer uit elkaar ligt.
Juist, ja.
Ja, dat is wel dan weer het unieke waarschijnlijk. Nou, ook aan Utrecht, denk ik. Als ik even aan de binnenstad van Utrecht denk. Dat is natuurlijk nog wat compacter allemaal. Ja. Nog allemaal beter te bereizen. Maar daar zie je ook wel heel erg dat alles binnen 15 minuten te bereiken is van elkaar.
Ja, dat zijn natuurlijk. Kijk, op zich is dat natuurlijk gewoon de propositie van de Nederlandse binnenstad. Van de Nederlandse binnensteden. Het feit dat zoveel voorzieningen binnen handbereik liggen. En dat je eigenlijk ook geen auto hebt om die voorzieningen te bereiken.
Ja.
Er is een ontzettend populair YouTube-kanaal. Dat heet Not Just Bikes.
Ja.
Door een Canadese stedenbouwkundige die hier in Nederland is komen wonen. En sinds hij hier is komen wonen alleen maar video's opneemt. Over hoe wij in Nederland bepaalde stedenbouw hebben georganiseerd. Waardoor je een maatschappij en samenleving kunt creëren waarbij je geen auto nodig hebt.
Ja.
En dat is je echt gaan beschouwen als een soort zendeling aan het worden, over hoe je dat kunt doen. Het is echt heel erg inspirerend om naar iemand te kijken en zijn video's te kijken. En want hij laat je ook weer met andere ogen naar je eigen stad, naar je eigen steden kijken. En ik denk, doen we het dus zo? En het klopt inderdaad dat we een voetpad verhoogd aanleggen, waardoor auto's altijd over een drempel moeten, et cetera. Ja. En over die voetgangers heen moeten gaan, dat hebben ze in het buitenland niet. En dat, allemaal van die kleine dingetjes waar ik mijzelf ook een manier had gerealiseerd, dat we dat toch heel anders doen, maar het zit daar wel een soort van geheim in.
Ja, überhaupt het aantal kilometers fietspad dat wij natuurlijk hebben in Nederland.
Mm-hmm.
Als je bijvoorbeeld naar een stad als New York gaat, daar hebben ze wel een aantal fietspaden aangelegd. Maar dat is zo anders om als Nederlander daarnaar te kijken. Omdat het zo meer ingericht is op hoe de automobilist zich door de stad beweegt. En ook de voetganger met de brede wandelpaden. Ja, maar als dat... Nederland ben je zo geënt op dat fietsen.
Ja, maar dat is wat het leuke, wat hij aangeeft. Het grappige is, Nederland was dus ook zo in de jaren 60. Als je dan naar oude foto's kijkt van Wouwstraat.
Ja.
Dat is ook nu nog een redelijk verkeerd voorbeeld. Ja. Maar dat was echt een kamikazebaan. Gewoon driebaans auto's, et cetera. ook in de jaren 60, 70 had je in Nederland nauwelijks fietspaden. Dus dat is ook alleen men heeft toen wel heel duidelijk de beslissing gemaakt. Oké, vanaf nu, op het moment als we wegen opnieuw gaan aanleggen, dan gaan we een fietspad meenemen. Dus dat fietspadennet, dat is niet... Dat lag er niet altijd al. Dat was heel erg duidelijk bepaald. Dat gaan we op een gegeven moment doen. En dat gaan we ook niet op stijl en sprong doen. Nee. Maar dat gaan we gewoon nu oppakken op het moment als het aankomt. Dus iedereen kan dit eigenlijk doen. Elk land kan dit realiseren. Dus dat vind ik ook wel leuk. Zeg maar, we zijn daarin dus wel redelijk uniek. Maar het hoeft niet uniek te zijn. Het is gewoon eigenlijk een keuze geweest.
Nou, wat betreft het onderwerp duurzaamheid zou het wel goed zijn als meer mensen over de hele wereld op een gegeven moment de fiets gaan pakken. Als het mogelijk is natuurlijk binnen die 15 minuten dat je van je werk naar je woning, naar je entertainment gaat.
Ja, dat zou mooi zijn. Maar Parijs bijvoorbeeld, die dat concept nu zeg maar heeft bedacht of hoe het ook bent verkeerd. Ja, ik vind het heel erg knap. Het is een hele goede ambitie om dat zo neer te zetten. Ik denk dat het daarmee wel begint. Maar om daar uitvoering aan te geven, dat is moeilijk. Helemaal in het geval van Parijs. Als ik er ben, dan pak ik ook meestal een fiets.
Ja.
Die vele fietsen die je daar kunt pakken. En dan mag je op de busbaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, met al die dieselauto's. Ik merk het zelfs op mijn luchtwegen als je daar een uurtje hebt gefietst. Dus dat is wel iets dat ik denk van wellicht moet je ook iets doen aan de, ik noem maar wat, aan de brandstof of zo. Of misschien die...
Nee, dat kan. Ja. Zeker. En als we dan weer even teruggaan naar die winkelstraat. De winkelstraat anno 2030. Dan zien we dus meer kantoren die zich echt in het centrum gaan vestigen. Met daaromheen F&B-concepten. En zie je dan nog steeds de grote filialen? Of denk je dat door de veranderende doelgroep, dat daar ook ander type winkels misschien komen? Dat die behoefte dan ook verandert?
Ja, dat is een... twee dingen die ik daarover kan zeggen. Ik denk dat elke stad wel naar een eigen maatwerkoplossing gaat. Dus het is van tevoren moeilijk in te schatten van wat is het ideale recept of een verdeling daaromtrend. We zien wel generale bewegingen.
Mm-hmm.
Maar het hangt natuurlijk van een stad af of het mooi is, ja of nee. Hè? Dus op het moment dat ze als een stad toeristen krijgt of een dorp, dan biedt dat hele andere ontwikkelpaden dan op het moment dat dat niet het geval is. Hetzelfde geldt een beetje voor die kantoorfunctie. Niet elke stad heeft een grote base van zakelijke dienstverleners die bijvoorbeeld een kantoorfunctie zoeken. Of zoals in het geval van Amsterdam hard op weg zijn om een soort techcluster te worden van bedrijven. Dus ja, het hangt heel erg denk ik van de lokale configuratie af van wat de uiteindelijke, invulling zal zijn. Wat je wel ziet is dat het aantal winkelaars overal afneemt. Dus er is een beweging aan de gang dat er... een beweging aan de gang van relocatie. Nou, ja, winkels, gewoon overal komt ruimte vrij. Het aanbod verruimt. En winkeliers die verhuizen, op het moment dat ze de kans krijgen en willen, die verhuizen dan naar die vrijgekomen units op die gebieden waar nog wel heel veel traffic zit. Dus daar vindt een soort van natuurlijk proces van compactere winkelsteden vindt daar plaats. Dus je zult zien dat na verloop van tijd zul je met name in die aanloopstraten zul je dan de meeste leegstand zien. En die lenen zich dan ook vervolgens weer het best voor een alternatieve functie. Nou, wordt dat dan kantoor of wordt dat dan een woning? Nou, dat hangt denk ik heel erg af van ben je een kantoorstad, ja of nee? Of wordt het een restaurant? Nou, dan speelt weer mee van ben je in staat om toeristen te trekken? Ik denk afhankelijk van... Hoe die stromen gaan, kun je aan knoppen gaan draaien, denk ik. Maar ik denk dat overal kun je daar hele leuke arrangementen van maken.
Ja.
Kijk, heel veel mensen willen ook graag wonen in een binnenstad. Zijn het niet de starters, dan zijn het wel senioren. Met alle voorzieningen op loopafstand.
Ja.
Dus op het moment dat je geen werkstad bent en je hebt ook niet zoveel toeristen, nou, dan leent een woonfunctie zich uitstekend.
Ja.
Dus daar ben ik inderdaad in die zin niet zo bang voor.
Nee. Nee, ik denk niet dat op een gegeven moment er zoveel leegstand is dat het bijna gaat verpauperen. Ik denk dat er altijd wel weer iets nieuws voor in de plaats komt. Maar het is wel interessant om te zien hoe toch zo'n binnenstad continu in beweging is. Dat het nu ook best toch wel een beetje aan het veranderen is. Ook door de COVID-pandemie, waar we nu een beetje richting het einde aan het gaan zijn.
Ja.
Maar wat ik ook las, is dat uiteraard heeft de retail best wel veel last gehad van de hele pandemie. Maar dat de dagjesmensen toch weer hun weg terug hebben gevonden richting de winkelstraat. Dat er best nog wel veel is uitgegeven de afgelopen tijd. Dus dat er best nog wel weer veel door die winkelstraat gelopen werd. Dat mensen dat toch gemist hebben.
Ja, absoluut. Ik was toevallig gisteren op de Kalverstraat voor een middagje offline winkelen.
Ja.
En geen mondkapje meer op. En er stonden echt gigantische rijen buiten de winkels. En, om naar binnen te mogen. De Kalverstraat zelf.
Had je dat verwacht?
Enerzijds wel. Omdat ik vorige week toevallig de cijfers van het Centraal Planbureau heb gekregen. Ja. Over de spaarquotes. En het blijkt dat iedereen gigantisch veel geld op de bank heeft staan. Omdat niemand heeft zitten uitgegeven de afgelopen maanden. Dus ja, en het feit dat je nu weer redelijk normaal een pre-covid uitje kunt ondernemen. Ja, ik kan me voorstellen dat daar wat uitstelgedrag in zit. Net zoals dat een maandje geleden iedereen en masse het terras op moest.
Ja.
Ja, dat is een stukje inhaalgedrag, denk ik, wat je dan krijgt.
Een kleine piek waarschijnlijk, uiteindelijk, ja.
Ja, dus dat zal dat blijven. Hè? De tijd zal het leren. Het viel mij ook al op dat er best wel weer toeristen waren.
Ja?
Ja, dus dat vond ik... Ja, enerzijds vond ik het toch heel erg leuk om te zien. Anderzijds denk ik van niemand, echt helemaal niemand hield afstand. Dus we gaan zien wat dat toe leidt.
Ja, we zullen het de komende tijd gaan zien. Dan wil ik nog even een aantal stellingen aan je voorleggen. De eerste is online shoppen of in de stenen winkel?
Nou, dan zeg ik wel een stenen winkel.
Ja?
Ik heb zelf in mijn studententijd in de stenen winkel gewerkt. En dat is toch wel echt heel erg leuk.
De experience.
Ja, een winkel is uiteindelijk mensenwerk. En communiceren met elkaar, praten met elkaar, advies. Tuurlijk is online ook heel erg leuk. Maar voor mezelf sprekend ga ik liever naar de winkel.
Ja. Nou, je zegt zelf al, je woont in Amsterdam.
Mm-hmm.
Maar ga je dan liever naar de Kalfstraat of toch de negen straatjes?
Ik ga liever naar de negen straatjes, maar ik kom zelf vaker uit op straten zoals de Kalverstraat of de Heiligeweg, hoe je het ook moet noemen.
Ja.
Dus dat ligt meer aan mij. Zeg maar. Dus mijn vrouw die is veel meer op de negen straatjes.
Ja.
Dus dan zit ik voornamelijk buiten te wachten, samen met de kleine. En dan, als we dan klaar zijn, dan de fiets staat meestal ergens bij het Koningsplein in de buurt. Nou, dus dan is dat een beetje eigenlijk het punt waar je begint en eindigt.
Ja. En als je dan wat online bestelt, ga je dan voor de kleinere webshop of de grote spelers?
Ik heb laatst nog echt een bewuste keuze gemaakt om bij gelijk aanbod en gelijke prijs kies ik inderdaad voor de kleine webshop.
Ja.
En ik probeer het platform te vermijden.
Ja.
In de laatste plaats, omdat het platform dan al zo gigantisch veel data van me opneemt, dat ik denk van de volgende keer weet dat platform beter dan ik wat ik nodig heb.
Mm-hmm.
Dat speelt denk ik ook wel mee. Het kleine platform, ja.
En als je mag kiezen, welke winkel mis jij nog in je directe omgeving?
Nou, wat ik mis, weet ik niet zozeer. Wat ik wel zie, is dat ik in mijn directe omgeving word overspoeld door supermarkten.
Ja.
Dat wat mij betreft, stopt dat.
Ja.
Dus ik woon vlakbij winkelcentrum Oostpoort, bij de Linnéestraat. En ik beschik over een Albert Heijn, over een Dirk, over een Jumbo, over een Saham, over een Ecoplaza, een markt en een onafhankelijke biologische winkel. Ik vind het echt heel erg veel.
Ja.
Ik zou liever een doe-het-zelf zaak zien.
Ja, zo bijvoorbeeld, volgens mij heeft Praxis dat nu ook van nieuwe citywinkels.
Ja, ja, klopt. Daar zit ik met name te denken. Nou, dan zit ik in een hele luxe positie dat eigenlijk achter mijn huis op de Molukkenstraat ook een reguliere Praxis zit. Dus
ja.
Die kon ik er niet in fietsen eigenlijk. Maar dat ik gun iedereen een doe-het-zelf zaak. Ja.
Ja, en wat dat betreft zou je graag wat meer diversiteit zien in je directe omgeving.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dat waren mijn vragen over de winkelstraat anno 2030. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En tot een volgende keer.
Tot de volgende keer. Dank je.